Goedemorgen, voor wie ik het nog niet persoonlijk heb gezegd. Mooi. We spreken vanmorgen over God. En als ik over God spreek, dan heb ik het over God waarvan ik geloof dat hij de hemel en de aarde heeft gemaakt. Met u en jou en mij erbij, hoe bijzonder is dat? Omdat ik denk dat God over zoveel liefde beschikt, dat hij dacht, ik moet iets hebben. Nee, ik moet iemand hebben om het mee te delen. En toen zei hij, laten we mensen maken. En hij had nog niemand zoals u, niemand zoals jij. En daarom denk ik dat wij er zijn, uniek. En mogen wij leven van zijn liefde. De God, de Vader van Jezus, tegelijkertijd ook de God van het verbondsvolk Israël. En tegen dat volk zei hij eens, en toen liet hij Jesaja aan het woord. Maar door Jesaja heen zei hij tegen de mens, wees niet bang. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen. Ik zal je steunen met mijn bevrijdende rechterhand. Als we het over God hebben vanmorgen, hebben we het over die God. We gaan zo dadelijk lezen uit Matthäus 8. En voordat we daaruit gaan lezen, zou ik eerst willen bidden voor Gods geest dat hij ons mag raken vanmorgen. Want zo, Heere God, ja, mogen we weten, mogen we geloven dat u zich over ons ontfermt. Hoe we ook in het leven staan en hoe we er soms ook doorheen worstelen. Mogen geloven dat u de God bent die ons nabij wil zijn en die tegen ons zegt, wees niet bang, want ik ben met je. Dank u wel, Heer, dat u dat in ons hart wil leggen, dat u ons ermee wil aanraken. En mogen we als we vanmorgen uw woord openen, mogen die letters dan er niet alleen maar zwart op wit blijven. Maar mogen het dansende letters gaan worden. Mogen het levende letters worden, Heer. Die ergens diep van binnen, door ons hoofd, door onze oren, door onze ogen, ergens ons innerlijke mogen aanraken. Dat is ons verlangen, Heer. Wilt u ons dat zo geven in Jezus' naam. Amen. Want dat staat wel bijna 400 keer in de Bijbel. Vrees niet. Woorden met de strekking. Wees niet bang. Je hoeft niet bang te zijn. Voor meer dan elke dag een keer, dus in het jaar. Nou, we lezen uit Matthäus 8. En dan komen we aan bij het meer van Galilea. En om het even tot de verbeelding te laten spreken, als het goed is, heeft Leonard daar een plaatje van. Heb je een beschikbare, Leonard? Nou, het bovenste gedeelte van wat nu dan het land Israël heet, vroeger ook het gedeelte Israël, daar zie je het meer van Galilea, het meer van Genezareth, de Sea of Galilee in het Engels dan. En Jezus die besluit met zijn leerlingen om naar de andere kant van het meer te varen, dat mag je de volgende dia laten zien. En de andere kant van het meer, daar staan blijkbaar niet recht tegenover, maar hij gaat met zijn leerlingen en vaart dus naar een stukje verderop. Nou, ik weet niet of jullie ooit wel eens over het meer van Galilea hebben gevaren. En of je het geluk gehad hebt om daar een storm mee te maken. Ja, een beetje. Ik heb inderdaad mensen horen vertellen die letterlijk dus op hun reis hebben meegemaakt. Nou, er kunnen stormen woeden, want het schijnt van achter het gebergte, van over het gebergte heen, krijg je temperatuurverschillen, warme lucht, koude lucht. Nou, een mooie aanleiding om daar een storm in te laten ontstaan. Mag deze weer weg, Leonard. Wij gaan lezen uit Matthäus 8, vanaf vers 23. En dan staat daar, Jezus stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. En plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten hem wakker en riepen, red ons, Heer, we vergaan. En hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe en het meer kwam geheel tot rust. Mensen stonden verbaasd en zeiden, wat is dit toch voor iemand dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen. Jezus volgen. Jezus volgen in een bang vertrouwen. Dat zou je als een soort titel boven de prediking kunnen zetten. Jezus volgen in een bang vertrouwen en dan die ene vers eruit gehaald. Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Want zo mogen we elkaar toch noemen. Volgelingen van Jezus, christenen, we dragen zijn naam. Maar wie durft dat hardop te zeggen? Ik volg Jezus. En met dat je dat hardop zou durven zeggen, op een verjaardagsfeestje of een ontmoeting met anderen, wat houdt dat dan in? Houdt dat meer in dat we de naam van Christus dragen? Dat we niet alleen naamchristenen zijn? Dat we gewoon te getrouw hier zondags verschijnen of via de stream meeluisteren? Zo weer in dat bootje van Jezus stappen, in zijn aanwezigheid, in elkaars aanwezigheid. En dat onze kerkgang niet alleen een soort culturele kerkgang is geworden. En dan specifiek vanmorgen, wat wil Jezus ons dan zeggen als je hem hoort vertellen, wees niet bang, waarom zijn jullie zo bang? Wat wil hij ons duidelijk maken? Als je zegt, ik geloof in Jezus, meer nog, ik wil een volgeling van hem zijn. Dat betekent ook dat je dus achter hem aan wil lopen, dat je dicht bij hem in de buurt wil blijven. Christen, heb je daar niet meer bang te zijn? Dat als er stormt in je leven, dat je dan geen angst meer mag hebben? Nou, we gaan vanmorgen proberen antwoorden te vinden, want wie ben jij, zit hier nu toch? Of je kijkt mee via de stream. En de vragen komen op ons af. Willen we vanmorgen enkel de kerkdienst volgen? Of willen we Jezus volgen? Nou, dan zien we dat Jezus na een lange dag werken, van toespraken houden, mensen genezen, dat hij naar de andere kant van het meer wil en hij stapt in de boot en hij zegt tegen zijn leerlingen, volg mij. En ze volgen hem, ze stappen ook in de boot. En Jezus die vindt een plekje achterin het schip. Daar gaat nestelt hij zich als het ware en gaat hij een dutje doen. En in die tussentijd zorgen de leerlingen voor dat het schip koers krijgt, dat het meer opvaart naar de andere kant van het meer. En wat blijkt dan? Dan blijkt dat als je Jezus volgt, dat je helemaal niet gevrijwaard wordt van stormen in het leven. Blijkbaar blijven je als volgeling van Christus de stormen je niet bespaard. Want na de andere kant van het meer varend, raakt de boot in een storm. Notabene waar Jezus ook aanwezig is, dreigt de boot te zinken en schreeuwen de leerlingen het uit. Ze zijn bang. En dan mag je weten dat in die boot zitten zeker weten 4 vissers. Want 4 van zijn leerlingen waren vissen. Nou, als een visser op het water bang wordt, dan is het wel serieus. Zijn zij bang, letterlijk bang, met Jezus notabene aan boord? En ik denk dat het wel herkenbaar is. Dat ook u, jij en ik, Jezus aangenomen in ons leven, hij mag zijn plek innemen, zeggen we soms zelfs, dat we dan toch angst kennen in ons leven. Ik bespaar u de voorbeelden. Want ik denk als je zelf een beetje je eigen leventje langs gaat, dat je zelf het momenten weet aan te wijzen, ja, toen was ik toch echt bang. Dus ik hoef ze niet te bedenken, als je zo terugkijkt, kom je ze vanzelf wel tegen, passeer je ze weer opnieuw. En vraag ik me af, maar is angst dan problematisch? Als je gelooft in Jezus? Persoonlijk denk ik van niet. Want als we met Jezus mee zouden gaan, na het laatste avondmaal wat hij met zijn leerlingen had, en we zouden met hem mee mogen optrekken naar die hof van Gethsemane, waar zijn leerlingen de opdracht hoort krijgen, blijf op een afstandje, maar blijf over me waken. Want Jezus wil er even 1-op-1 zijn met zijn vader, want hij ziet die gifbeker om hem afkomen. En hij bidt hardgrondig, Heer, mag die gifbeker mij voorbij gaan? En wat staat er dan beschreven? Het angstzweet brak hem uit. Zelfs zo heftig dat hij bloeddruppels heeft gezweten. En is dat voor mij eigenlijk wel een stukje voeding waarvan ik dan denk, nou, de angst op zich zal er niet bezwaar zijn, want Jezus is zelf ook bang geweest. Maar wat dan wel? Dat angst niet het probleem is aan boord van je leven, maar wel, wat doe je ermee met die angst? Ik denk wel dat daar het punt ligt. Gaan wij proberen in die angst uit alle macht de controle over ons leven terug te krijgen? Grijpen we ons vast aan de zeilen van ons leven? Hijsen we die? Of strijken we ze juist? of gaan we om hulp roepen? Zoals Jezus doet, help papa. Wenden wij ons tot iemand als, ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? En mag het iets een gevolg krijgen, mijn hulp komt van u, Heer, die alles heeft gemaakt. Leonard, je hebt er een plaatje bij. Het is een schilderij van Rembrandt van de storm op het meer. Dat heeft hij in 1633 geschilderd. Nou, het laat niet duidelijkheid het wens over. Ik ben altijd zo blij als de zon schijnt, maar in dit geval, ja. Nou, misschien duikt de zon nog even en dan wordt hij vanzelf duidelijker. Het is de storm op het meer en Rembrandt heeft het mooi treffend beschilderd. Ik zal proberen te schetsen. Een deel van de bemanning, het schip, waar een deel van de bemanning zich in de verlichte zijde vasthoudt aan de mast en aan de zeilen. Om maar niet, overboord te kukelen. Om met eigen kracht proberen jezelf te redden. Dat is wat er aan de voorzijde van het schip gebeurt. En het bijzondere is dat Rembrandt dat tafereel van het hele schip, want er gebeurt nog meer, zal ik zo vertellen. Bijzonder is dat Rembrandt dat gedeelte in het licht heeft geschilderd. En dan denk ik, waarom zou hij dat gedaan hebben? Ik weet het natuurlijk niet, maar misschien symboliseert het wel heel sterk hoe we in het leven staan. Het liefst zo graag mogelijk in eigen handen houden. Als het even kan, zelf de boel naar de hand zetten. Dus laat mij die touwen maar vastpakken, laat mij de mast maar vasthouden, ik red het wel. En dat misschien Rembrandt het daarom wel overbelicht heeft geschilderd. Het achterschip, en dat zie je dus niet. Misschien dat we na de dienst nog even bij Leonard mogen komen kijken. Het achterschip, nou daar sliep Jezus. En daar zie je een groepje leerlingen, die hebben Jezus gewekt. Die neigen dus naar hem. Dus de ene kant van de bemanning in het licht houdt zich vast aan die mast en aan de tuigen en de zeilen. En aan de achterkant heb je een groepje wat zich richt tot Jezus. En het bijzondere van het schilderij vind ik dan dat dat eigenlijk onderbelicht is geschilderd. Alsof het in de schaduw is geschilderd. En toen dacht ik, staat dat dan ook symbool hoe we tegenwoordig in deze tijd ervoor durven uit te komen voor ons geloof. Dat ze het maar liever een beetje bedekt houden, want dat is veel veiliger. En dat het meer in ons privéleven gebeurt, dan dat het nog aan het licht mag komen. En Rembrandt zelf, die heeft zich er ook in geschilderd, die staat in het midden. Ja, ik kan wel zeggen, die heeft een blauw pakje aan, maar dat zie je dan ook niet. En die heeft een andere hand op zijn pet, dat hij niet wegwijkt. Maar Rembrandt, die staat in het midden van het schip. En is mijn vraag aan u, aan jou. Waar zou jij staan? Aan welke kant in de boot zou jij staan? Ben je geneigd om vast te houden wat je hebt en het eigen kracht dus proberen je redding veilig te stellen? Of ben je geneigd om toch maar naar de Jezus te stappen, in het achterruim, in het donker, onbelicht, maar dat je toch je op hem richt? Mijn oog viel op een website thuisarts.nl en zou zeggen, waarom haal je die er nou weer bij? Nou, enerzijds is het een mooie website als je denkt dat je fysiek iets mankeert, om daar een stukje raadpleging weg te halen. Maar mijn oog viel op de vraag die zij meende te beantwoorden. Hoe haal je de angst uit je lichaam? Ja, dan komen zij met adviezen rustig ademhalen. Yoga zou een suggestie zijn. Meditatie, ontspanningsoefeningen. Wandelen. Wandeling maken. Iemand opbellen of steun zoeken waar je met je verhaal, waar je met je bangheid even terecht kan. Iemand die je vertrouwt. Nou, tussen deze adviezen zit vast een suggestie die je past, denk ik. Maar daarbij vroeg ik me dan af, maar waar vindt de volgeling van Jezus hier zijn advies? Waar zit Jezus in het hulpgeroep als je voelt dat je bang bent? Zit dat ook in het onderbelichte stukje van je leven? Iemand die zei eens, Gert-Jan, bidden dat helpt allemaal niet. Want als ik ergens voor bid en ik ben klaar met bidden, weet je niet, is mijn probleem nog steeds niet opgelost. En die snap ik natuurlijk wel. Maar toen zei ik tegen haar, ga nog eens terug naar het moment waarop je begon met bidden. En vergelijk dat eens met het moment waarop je je gebed eindigde. Voelde je verschil? En toen zei ze, nou je dat zo vraagt, als ik klaar ben met bidden, voel ik me vaak wel rustiger dan wanneer ik begon met bidden. Is in dat gebed zeg ik dan, toch de storm die er was, is die gaan liggen. En heeft bidden dan geen zin? Weet je, Jezus die wordt wakker gemaakt door de leerlingen op het meer. Ze zitten nog steeds in die boot op het water. Door de situatie verandert niet direct. Maar de storm is wel gaan liggen. En zo heeft bidden naar mijn beleving altijd zin. En is het des te mooier als God in zijn voor ons onbegrijpelijke voorzienigheid soms ons gebed ook ergens in laat eindigen. Waarin je zegt, dank u wel, Heere God. De leerlingen aan boord wekken Jezus. Jezus die in de bergreden ze heeft geleerd. Wie van jullie kan zich door zorgen te maken ook maar één dag aan hun levensduur toevoegen? Die man die dat zei, die wekker zei, Jezus. En je zou kunnen zeggen, nou ja, is dat dan nodig? Je zou er verwijt in kunnen zien. Maar ook verwijten naar de Heer. Van Heer, waarom doet u niks? Waarom slaapt u hier? Waarom helpt u ons niet? We vergaan. Maar ik denk dat als hij zo naar Jezus reageert, ik denk dat Jezus in de leerlingen groeiruimte zag. En dat je met je angst dus naar Jezus mag. En dat Jezus in jou als leerling groeiruimte ziet. En dat hij die groeiruimte ook benoemt met de vraag, waarom ben je zo bang? Geloven jullie nog steeds niet? En dat die groeiruimte die hij vindt is groeiruimte in van klein geloof naar... Evangelist Lucas die volstaat enkel met het door Jezus laten zeggen, waar is jullie geloof? Dus Lucas benoemt niet eens de angst, maar wel de vraag van Jezus, waar is jullie geloof? En dat is een mooie vraag aan de leerlingen van Jezus. Waar is jullie geloof? En wat ziet de omgeving ervan? Wat zien de mensen om je heen ervan? Wat zien ze ervan straks als je er buiten loopt? Stralend, glimlachend, dankbaar gezicht. Wat zien de mensen ervan die je misschien vanmiddag of de komende week ontmoet? Zien ze de angst in je ogen? Voor de dreiging die het nieuws ons weer brengt? Zien ze de twijfel en twijfelen wij met hen mee? Of lukt het ons als leerling die groeiruimte aan Jezus te geven? En dat we daar iets van durven te zeggen, wat dat doet in jouw leven. En dan is angst niet het probleem, maar dan is, waar ga je ermee naartoe? En dat dan vervolgens delen met de ander. Vertrouw in Jezus. Vertrouw in God. Want het blijft je niet bespaard, ook al lukt het je om hardgrondig in Jezus te geloven. De stormen blijven ons niet bespaard. Maar wel de vraag, waar zit u, waar zit jij in die boot? Bij Jezus. Ik herinner me dat ik eens in het ziekenhuis lag voor een operatie. Het was alleen maar een plaatselijke verdoving, dus maakte alles mee, zeg maar, wat er gebeuren moest. Ik weet niet of het zelf was heb ondergaan, maar dan herinner je misschien nog wel dat je daar niet voor je lol ligt, dat niet als een pretje ervaart. En ik herinner me nog dat ik met mijn gedachten afdwaalde en dat ik, voordat ik er ergens had, in gesprek was met Jezus. Of hij misschien met mij. En dat zo ja, mij hielp. In die gedachte van het is niet leuk. Ben ik bang. Gaat het allemaal goed. En dat ik zo eigenlijk de rust ervaarde van zijn nabijheid. En het was stil. En de chirurg deed zijn werk. Totdat op slot de operatieassistent me vroeg. Gaat het meneer? En de stilte eigenlijk doorbroken werd. En ik zo reageerde van. Ik geloof het wel. Maar dat... Dat Jezus de golven in je leven mag helpen dempen. En dat je zo bij God, de schepper van de hemel en aarde, degene die jou zegt, wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Dat die je zo mag helpen door die woelige tijden heen te komen. Want zo mogen we weten dat in wat God... door Jesaja heen het volk Israël vertelde dat hij dat in de komst van Jezus, dat Jezus de ogen, de oren, de mond, de handen, de voeten van zijn hemelse vader hier op deze aarde is geweest. En dat God je door hem heen tegemoet is gekomen. Juist om wat hij heeft gedaan om het aan te nemen, En nee, de stormen in je leven blijven er niet door bespaard. Maar zo is God wel degene die door Jezus heen zijn hand naar je uitsteekt. En je zegt, wees niet bang, want ik ben met je. En dat die hand van Jezus ons helpt om op onze bestemming te komen. Ik zal je steunen, ik zal je helpen met mijn heilrijke rechterhand. En zo is Jezus degene die de dingen van de Vader doet. Die de wind en het water tot bedaren weet te brengen. Die Heer en Meester is over de schepping, over de natuur. Ook over het leven en over de dood, ja zelfs het leven voorbij dit leven. En dan kunnen we lezen dat Jezus de wind en het water bestraft, berispt. Dus blijkbaar is dat wat er gebeurde, dat wat de wind en het water deed, dat dat niet goed is, want anders zou je niet hoeven straffen. Maar dan de uitdaging voor jullie en voor mij ook. Dat als het Jezus geoorloofd is om op gezag van zijn Vader, de autoriteit van zijn hemelse Vader die hij inzet, te bevelen om de storm te doen liggen, dan mogen wij als leerlingen van Jezus, ook in Jezus' naam, wanneer het je overkomt, de golven in je leven tot bedaren bidden. En dat je dat doet in Jezus' naam, dat je hem erbij betrekt in je moeite, in je, ja, je onmacht, je onmogelijkheden. Heb je dat wel eens geprobeerd? Dat je op grond van Jezus' naam datgene bidt wat je zo in de weg zit, eigenlijk wegstuurt? Misschien zit daar wel groeiruimte in. Ik ga je zeggen, het is wel ingewikkeld allemaal. Dat is het in zekere zin ook. Want je kan ook zeggen, ja maar God, de almachtige God, waarom lost hij het dan niet voor me op? Ja, zeg het maar. Maar tegelijkertijd als een ander alles maar voor je opruimt in je leven, worden wij denk ik wel heel slap. Leren we geen weerstand te krijgen, leren we ook niet op eigen benen te staan voor zover dat nodig is. En kan het best zijn dat dat leermomenten zijn, en ik zeg het in alle bescheidenheid, want ik heb misschien niet zoveel moeite meegemaakt in mijn leven als u, als jij. Maar geloof ik wel dat als je dat met Gods hand, aan de hand van Jezus probeert te doorstaan, dat het groeiruimte geeft, dat het je weerbaarheid geeft, dat het je zelfs mogelijk maakt om dichter bij je hemelse Vader te komen. Want in de mensenleven stormt het op zijn tijd. Maar het bijzondere is dat wel dat overkomt je als gelovige, als leerling van Jezus, maar degene die dat niet willen zijn, overkomt dat even zo goed. Dus daar zit het verschil blijkbaar niet in. Laten we dan die gedachte maar aannemen, dat als je wil leren, dat je ruimte hebt in je leven om te groeien, en dat kan zelfs nog als je dik 90 bent, dat maakt echt niet uit. Maar dat er groeiruimte is waarin Jezus je hoop wilt geven, waarin hij je de moed wil geven, waarin hij kracht wil leggen, waarin hij vertrouwen brengt. Om uit te putten, om uit te leven. En ja, dan stormt het nog steeds op gezette tijden in je leven. Maar dan word je geleid. Door de stormen heen. Dan word je geleid van een leerling tot een volgeling, tot een discipel. En als je merkt dat je discipel bent geworden, dan mag je ook uitgeven, doorgeven, uitdelen van wat Jezus doet in jouw leven. Ik denk dat zo die groeiruimte van ons aangeboord mag worden. En dat we daarvoor open mogen staan. In de naam van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest. Amen.